En we gaan de studie vervolgen op bladzijde 14. En wil ik eerst met u graag beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook deze morgen weer bij elkaar zijn. Dank u wel voor dat woord van u, voor dat jaarthema dat we mogen uitdiepen deze week. En er is al heel wat gesproken daarover. We hebben al heel wat gehoord. We danken u dat we ook vandaag daarmee verder mogen gaan en de laatste opmerkingen kunnen maken. We danken u dat u daarin ook wilt leiden, Vader, door uw geest. Geef woorden die zijn tot opbouw. Geef woorden die begrijpelijk zijn. Geeft u daarin het vermogen om het over te dragen. Geef ons een luisterend oor, een luisterend hart. We danken u dat we achter uw woord steeds die hartenklop van uw liefde mogen horen. En we danken u, Vader, dat u ons alle lief hebt en dat uw liefde zich zelfs uitstrekt naar uiteindelijk een ieder. We danken u daarvoor dat uw Zoon zichzelf daarvoor gegeven heeft als een vervangend losgeld voor allen. Vader, het gaat heel breed. We danken u daarvoor. We danken u dat we zo dit moment weer van u mogen ontvangen. En mag het zijn tot lof en eer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar dan verder midden op bladzijde 14. En gisteren hebben we al stilgestaan bij het facet van middelaar. Ons jaarthema is tenslotte, er is één God en één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus, hij is middelaar. En we hebben daarin gezien vanuit de nacht dat onder andere Elihu en Mozes als middelaar optraden in diverse situaties. En van daaruit verzamelde al wat informatie over wat de functie naar de schrift van een middelaar is. En krijgen we ook heenwijzingen wat het dan betekent voor de ware grote middelaar, onze Heer Christus Jezus. En de mens Christus Jezus, daar gaat het in 4.6 over. De mens Christus Jezus, want hij werd mens, hij was in de vorm van God en hij is mens geworden. Dus dat was zijn leegmaken. Hè? Hij maakte zich leeg van het vorm van God zijn, het aan God gelijk zijn. En dat is de eerste stap van verootmoediging in Filippenzen 2. En de tweede stap van verootmoediging is dat hij zich als mens ook in de vorm van slaaf opstelde. En zo de dood, ja zelfs de dood van het kruis onderging. Dat is een tweede grote stap van verootmoediging. Hij is dus om de dood in te kunnen gaan en om daardoor ook de dood uiteindelijk op te heffen, is hij mens geworden. Dat was de reden. Dat was ook de reden waarom de eerste mens, Adam, op aarde werd gezet en na het zondigen het stervenproces zijn werk ging doen. Dat was opdat de Messias zou kunnen komen als mens en ook toegang zou krijgen tot de dood, om het zomaar te zeggen. Dat hij de mogelijkheid had om te kunnen sterven en daardoor door de opwekking uit de dood ook de dood op te heffen. Want dat staat in 2 Timotheüs 1. Het is Christus Jezus die onverderfelijk leven heeft en de dood opheft. En dat staat daar in die bekende vorm, de Griekse werkwoordsvorm, waaraan in feite geen tijd gebonden is. Dus de aorist, hè? Dus hij heft de dood op. Dus zolang er nog sprake is van dood, heft hij die op. En dat geldt dus zowel voor de eerste als voor de tweede dood. Hij werd mens, dat is een heel bijzonder gebeuren. Christus is een uniek mens, omdat zijn lichaam dat van de eerste Adam is door geboorte uit de maagd Miriam. In de vertaling staat altijd Maria, maar de naam in werkelijkheid is Miriam. Als je in het Grieks leest, dan moet je gewoon Miriam lezen. Dus dat was in feite. Maar goed. En omdat zijn geest de geest van God zijn vader is. Hij werd verwekt door Heilige Geest, dat kunnen we lezen in Matthäus 1 vers 18. En Lucas 1, laten we even met elkaar lezen. En dat wordt natuurlijk bestreden door mensen die zeggen van ja, dat kan helemaal niet. Hè, rationalisten, om het zo maar te zeggen. Maar het is zo gebeurd, Gods woord getuigt ervan en zo is het gegaan. Matthäus 1 vers 18. Matteüs 1 vers 18, sorry. Lucas gaan we zo meteen naartoe. Matteüs 1 vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Dus hier lezen we het, hè? Zij bleek zwanger te zijn uit Heilige Geest. Punt. En dan hebben wij genoeg. Dat geloven wij. Zo is dat gegaan. Hè? Zo is de geschiedenis. En in Lucas 1 vinden we dat ook. Lucas getuigt er ook van. Ik heb gisteren gezegd, Lucas is degene die de Heer beschrijft als de zoon des mensen. Dus als mens. Hè? In Lucas staat zijn mens zijn voorop. Lucas was ook de arts, zoals u weet. Lucas 1. En dan verschijnt de boodschapper aan Maria. Gabriel is dat. En die zegt dan een aantal dingen die we gisteren ook al gelezen hebben. Vers 2 en 33 en dan vers 34. Maria zei tegen de boodschapper, hoe zal dat zijn aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? Of er staat eigenlijk, aangezien ik niet een man ken, staat er eigenlijk. Hè? Dat is altijd in de schrift het woord kennen. Als je in een huwelijk elkaar kent volgens de schrift, dan is er ook sprake daadwerkelijk van een huwelijk en dus van gemeenschap. Hè? Dan is het huwelijk ook, zoals dat voor de wet heet, geconsumeerd. En de boodschapper antwoordde en zeide tegen haar, Heilige Geest zal over u komen, op u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Dus hier zien we een tweede schriftplaats waarin dat heel duidelijk vermeld staat, dat Heilige Geest de Heer Jezus verwekte bij de maagd Maria. Nou, dat is luid en duidelijk, hè, denk ik. Dat zijn voor ons helemaal geen nieuwe dingen, maar toch is het goed om zo af en toe dit weer eens even goed met elkaar aan de hand van de schrift vast te stellen. En hij werd dus geboren uit Maria en dat betekent hij was mens, maar dan wel op een bijzondere wijze, gelet op hoe hij verwekt werd. Dus hij was een heel bijzonder mens. En daarom staat ook in Filippenzen 2 heel nauwkeurig dat hij kwam in de gelijkheid van de mensen. Hij was aan God gelijk, maar dat God ook in zijn mens zijn. Filippenzen 2, daar staat in de gelijkenis van de mens geworden. En in de gedaante als mens bevonden. Dus dat wil zeggen, daarin wordt duidelijk gemaakt dat hij niet exact zo'n mens was zoals alle andere mensen. Daar zat dus een verschil in. En het verschil was de wijze waarop hij verwekt was. Dat was het grote verschil. En daarom was hij niet zo'n Adam-mens zoals ieder ander. En vandaar dat Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 7, in de gelijkenis van de mens geworden. In de gelijkenis van de mens geworden. En in de gedaante als mens bevonden. Dus hij was toch een uniek mens. Nou, wel mens. Want dat stelt de schrift ook vast. Hij was wel mens. En als zodanig was het de mogelijkheid dat hij zou kunnen sterven. Omdat hij in de gelijkheid kwam van de mens. Zo kon hij sterven. Dat was het punt. Hij was zonder zonde. Maar aan het kruis uiteindelijk gaf hij zijn geest terug aan Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat was het moment ook dat hij daadwerkelijk stierf. En zo kwam de dood toch over hem. En dat moment was nauwkeurig bepaald door de Vader. En de Zoon sprak die woorden uit en op dat moment stierf hij. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 14 van onze tekst. Christus, en dat hebben we natuurlijk al gezien, is zowel het beeld als het woord van de onzichtbare God. Dus hij maakt God zichtbaar en hoorbaar voor de schepselen. En in Tenach, als je dan leest, Yahweh spreekt, Ja, dan is het Hij in zijn heerlijkheid voordat Hij mens werd. In Colossenzen 1 lezen we dan dat Hij het beeld van de onzichtbare God is. En in Johannes 1 lezen we dat Hij het woord is van God. Colossenzen 1, laten we heel even met elkaar opslaan. Colossenzen 1. Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. En dat woord eerstgeborene wijst erop dat Hij dus daadwerkelijk een begin heeft gehad. He, als mensen spreken over het eeuwige zoonschap van Christus is dat incorrect, want Hij heeft een begin gehad. Hij was niet zonder begin en zonder einde. Hij heeft een begin gehad. En van dat moment was Hij het unieke beeld van God. Beeld van de onzichtbare God. Hij is ook het woord. Laten we even kijken in Johannes 1, vers 1. Even nauwkeurig lezen. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. Er staat geen bepalend lidwoord hier. Hè? Dat was ergens een begin, maar niet bepaald. Zo ook in Genesis 1. Hè? Er staat ook geen lidwoord. Er staat ook Bereshit. Dat is ook geen lidwoord. Dus er was niet een specifiek begin, maar een begin. In een begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Nou, die vertaling is niet correct, helaas. Helaas. Maar het zet veel mensen op het verkeerde been. Want dan wordt een beetje gedachte van de drie-eenheid naar binnen gebracht door de vertaling. Maar er staat eigenlijk, in het begin was het woord en het woord was naar God toe. Er staat pros in het Grieks en betekent naartoe. Het woord was naar God toe. En dat was ook de functie van Tenach. Dat zou de luisteraar richten op God. God spreekt zijn woord. Hij onthult zichzelf daarin als de grote God. En de luisteraar werd daardoor gericht op God. Dat is de functie hiervan. Het voorzetsel naartoe. En dan staat er en God was het woord. Dat is een vergelijking. Dat is geen letterlijke waarheid. God was het woord. Je zou kunnen zeggen, God kwam in zijn woorden naar de mensen toe. God kwam in zijn woorden naar de mensen toe. En zo hoorden de mensen iets van God en werd iets over God ook duidelijk tegelijkertijd. Elk woord openbaart iets over God. Woord is een uitdrukking van een gedachte. Dus het drukt iets uit en daardoor wordt iets bekendgemaakt over degene die spreekt. En als het gaat om God, dan is het zijn woord wat duidelijk maakt wie Hij is. En natuurlijk ook zijn beeld, hè, de wijze waarop Hij zich uitdrukt. En dan staat er in vers 14, daar springen we dan even naartoe. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dan staat er skenoo en dat betekent tabernakelen eigenlijk. Hè? Daar zou je het mee kunnen vertalen. Het woord heeft onder ons getent, getabernakeld. En dat is een aanduiding van de Heer die vlees werd, die dus zichtbaar werd. Zo werd het woord zichtbaar. De beloften die gedaan werden in Tenach aangaande de Messias, die beloften werden vervuld. En op het moment dat die vervulling daar was, dat is vlees worden. Vlees worden wordt ook soms vertaald met in Tenach, het Hebreeuwse woord wordt soms ook vertaald met het brengen van goed nieuws. Dat is één woord in het Hebreeuws, één werkwoord. Maar datzelfde werkwoord, dat woord wat daarin zit, kun je ook vertalen met vlees. Dus vlees worden is ook tegelijkertijd, heeft ook iets in zich vanuit Tenach. Een goed nieuws wordt kenbaar, wordt zichtbaar, het wordt vervuld. Vlees worden. En dat is met de komst van de Heer Jezus in het vlees gebeurd. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dus in ieder geval was hij te midden van zijn volk. En op die manier werd dat woord vlees. Er zou nog wel wat meer over te zeggen zijn over deze tekst. Maar voor dit verband wil ik het even hierbij laten. En we gaan even terug naar onze werktekst. De combinatie van vlees en geest maakte hem tot een ziel zonder weerga en perfect geschikt voor communicatie tussen God en de mensheid. Dus zijn ziel, zoals die was uniek. Want hij had zijn geest rechtstreeks van de Vader ontvangen en had altijd, om het zomaar te zeggen, door zijn geest leven, direct contact met de Vader. En zo kon hij als uniek mens op aarde zijn zonder te zondigen. Hij had een zeer bijzondere ziel en dat was dan toch wat anders dan dat wij zijn. He, dat was van een hoger niveau, om het zo maar te zeggen. En toch is hij mens geweest en nog steeds. He. In de schrift staat, en dat wordt natuurlijk op verschillende manieren betuigd, dat niemand ooit God gezien heeft. En we vinden dat in diverse schriftplaatsen terug. Niemand heeft ooit God gezien of gehoord. Dat vinden we terug in Timotheus en ook in Johannes 5, waar de Heer dat zelf zegt. Want God is, en dan moet ik dat woordje als even doorhalen, dat ik weet niet waarom dat in de tekst beland is, maar God is geest. Dat is een letterlijke waarheid. En in Johannes 4 vers 24 ontbreekt het woordje zijn in het Grieks. Als dat woordje zijn daar wel had gestaan, dan zou het inderdaad een vergelijking zijn geweest. Dan zou het is als geest geweest zijn, maar dat staat er niet. Het werkwoord zijn ontbreekt daar. En dan is de letterlijke waarheid, je moet eigenlijk zeggen God geest. Maar in het Nederlands kun je dat niet zeggen, dus dan moet je zeggen God is geest. Dat is een letterlijke waarheid, dat is zijn wezen. En als zodanig is hij onzichtbaar en onhoorbaar. En zijn zoon maakt dat allemaal duidelijk wie hij is. Dus hij is zonder vorm of gestalte, maar hij is wel alom tegenwoordig. Kijk, God is onzichtbaar, onhoorbaar. De Joden zeggen dan, hij is de En Sof. Dat noemen ze de En Sof. Dat is een bepaalde uitdrukking. Maar dat is die onkenbare, onhoorbare, onzichtbare God. Waarvan de Joden zeggen dat hij, als het ware, achter Jahwe is. En daar zit wel iets in. En zodra Jahwe spreekt, hij is Jahwe, hij is de Ik Ben, maar zodra Jahwe spreekt, is het de Zoon voordat hij mens werd. Hij is, zeggen we met een mooi woord, alomtegenwoordig. Dat wil zeggen, hij is overal. En dat zingen we ook in dat lied, hè? Als we de overkant van de zeeën zouden bevaren en we zouden naar de, ik weet niet hoeveel kilometer wegvaren, Dan op de vlucht voor God, dat gaat niet lukken, want God is ook daar. He, dat ervoer Jona ook. Hè. Jona ging precies de andere kant op. Zijn naam betekent ook wilde duif. Hè. Denk ik altijd, die wilde duif die fladderde precies de andere kant op, naar Tarsus. Maar God beschikte een grote vis. Dus God heeft ook dat dierenrijk in zijn hand. He, God beschikte een grote vis en die slokte Jona op. En uiteindelijk kwam hij toch in Nineveh terecht. En Nineveh, dat is ook zo'n verhaal, maar goed. Daar woonden heel veel mensen, maar Psalm 139 wil ik even met u opzoeken, vers 7 en 8. Prachtig woord. Psalm 139. En ik lees u uit de herziene Statenvertaling, had u misschien inmiddels wel gemerkt, maar als het dan wat anders is dan uw NBG, dan weet u hoe dat komt. Psalm 139 vers 7, waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemelen, u bent daar. Of legde ik mij neer in het onwaarneembare, zie, u bent daar. God is overal, je kunt God niet ontsnappen. En dat komt omdat hij liefde is. En dan zal je waar je ook bent weten te vinden. En dat is zijn liefdevolle hand die jou dan toch vindt. Hè? Zijn liefdevolle oog die jou dan toch ziet waar je ook bent. En dat is fantastisch, hè. Nou, Jeremia 23 gaan we ook even naartoe. Jeremia 23 vers 24 wordt ook in onze tekst genoemd, hè. En dat is wel bijzonder wat daar staat. Jeremia 23 vers 24. En dat de mens onder de zonde, die heeft daar de neiging toe om zich te verstoppen voor God. Dat was Adam in de hof al, hè. Jeremia 23, vers 24. Adam verstopte zich al in de hof, hè, nadat ze gezondigd hadden. En dat is altijd de neiging die de mens heeft, hè, om zich te verstoppen. Maar dat kun je niet. Dat staat hier ook in de tekst. Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien, spreekt Yahweh. Vervul ik niet de hemelen en de aarde, spreekt Yahweh. Hij vervult de hemelen en de aarde. En daarom zei Salomo bij zijn gebed, toen hij de tempel inwijdde, dat die tempel, dat was maar een heel klein plaatsje. Dat was maar een symbool van de grootheid van God. De aanwezigheid van God vervulde wel de tempel, maar zijn aanwezigheid vervult de hemelen. Ja, zelfs de hemelen van de hemelen, zegt Salomo in dat gebed, hè. Moet u maar eens nalezen in 1 Koningen 8 of in 2 Kronieken 6. Hè, daar staat dat allemaal. En die heerlijkheid in eerste instantie in de tempel van de Heer was zo groot dat de priesters niet konden naderen. Hè, die heerlijkheid was te groot. Als ik dat lees, dan denk ik wel eens dat voor mensen de heerlijkheid, een aantal heerlijkheden van het evangelie, te groot is. En daarom kunnen ze daar niet toe naderen, kunnen ze daar niet toe komen. Het licht is te fel. En de ogen zijn daardoor bevangen. Dus hij vervult de hemelen en de aarde. Prachtig woord, hè, in de profeet Jeremia. Daar staan nog wel heel wat meer bijzondere dingen in, hoor. Er staan dingen in waar die u zouden verbazen. Dat u zou zeggen, staat dat ook in de Bijbel? In de profeet Jeremia staan dat soort dingen, ja, waar je over verbaast. Maar dat is altijd met Gods woord, hè, dat verbaast je altijd. Maar goed, we gaan weer verder. Ja, we gaan verder met onze tekst na deze korte pauze. En we vervolgen in de tekst op bladzijde 14. De zintuigen van de mens schieten stuk voor stuk tekort om God direct of indirect te kunnen waarnemen. Wie beweert dat wel te kunnen, is een fantast. In die leemte heeft God voorzien door middel van de middelaar tussen hem en de mens, Christus Jezus. Die mens is qua lichaam en goddelijk qua geest. Door hem zal God allen redden en met zichzelf verzoenen. Dat was zijn functie als middelaar. Hij is ook degene die de verzoening tot stand heeft gebracht door zijn werk. Het kruis is beslissend geweest. Iedere benadering van wie Christus feitelijk is, heeft geleid tot karakteriseringen met termen die niet aan de schrift beantwoorden of daarin zelfs niet zijn terug te vinden. Dat is bijvoorbeeld bij de leer van de drie-eenheid het geval. Nou, daar hebben we al eerder bij stilgestaan deze week, dus dat gaan we nu niet verder op in. Want hoe ongerijmd is het bijvoorbeeld te stellen dat God zich aan God zou onderschikken? Want dat zou je hebben dus als de leer van de drie-eenheid juist zou zijn, schriftuurlijk zou zijn. 1 Korinthe 15 vers 28. Dergelijke leringen getuigen van een onduidelijke en onjuiste blik op de overeenkomst en het contrast tussen Christus en God de Vader. Wie het oor leent aan wind van leer, onderwijs van demonen of grondregels van de wereld, is nu eenmaal doof en blind voor de waarheid die de schrift onthult. En daar wordt natuurlijk op verschillende plaatsen op gewezen. We kijken even in Efeze 4 vers 14. Daarin wijst Paulus daarop. Het punt is dat wij zouden groeien en dat wij alle komen, Efeze 4 vers 13, tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God tot gerijpt man. En dat is dan het resultaat van een groeiproces. He, als iets groeit, dan gaat op een gegeven moment iets rijpen en iets wordt volkomen of bij de mensen volwassen. Tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Het complement van de Christus is de gemeente. En de bedoeling is van het onderricht dat de gemeente zou groeien en zou volgroeien tot een volledig waardig complement. En dat is iets wat waartoe onderricht gegeven wordt. Waartoe we het evangelie van Paulus en de brieven van Paulus volgen en dat gebruiken als voedsel. Opdat wij geen onmondigen meer zijn. He, onmondig is een situatie van klein kind zijn. En als je onmondig bent, dan dat zien we in de gemeente van Korinthe. Als je onmondig bent, dan is er verdeeldheid, dan zijn er groepjes en dat soort zaken. Dat is vleeselijk, dat is een kenmerk van onmondigheid. Zwalkend, dat doet een schip, hè, als het geen stuur meer heeft. En meegedragend, hè, Paulus blijft nog even in dat beeld. Meegedragen door iedere wind van leer, hè, iedere wind van onderricht. In de grilligheid van de mensen door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Want de dwaling is stelselmatig en die wordt ook op een stelselmatige manier vastgehouden. Dat is een heel systeem. En er is heel veel wind van leer. Hè. Wind, dat verwijst natuurlijk, hè, dat gebruikte de Heer zelf als een illustratie uit de natuur van de geest. Dus daar zit natuurlijk aan vast de geest. Hè. Er zijn allerlei geestelijke machten actief, met als top de tegenwerker zelf. En dat zit altijd op dat woord, hè. Dat was bij Eva al het geval, heeft God ook gezegd. En dat is ook wat de Heer, de beproeving in de woestijn, dat toen de Heer 40 dagen lang niet gegeten en gedronken had, toen kwam de tegenstander bij en ging beproeven. Het had ook te maken met het woord. Had ook te maken met zijn zoonschap trouwens, maar had vooral te maken met het woord. En daar is de tegenwerker steeds op uit, daar zijn geestelijke machten op uit, om de gelovigen af te brengen van het juiste spoor, om af te brengen van de koers die gevaren moet worden, zodat hun levensschip gaat zwalken en zelfs zo dat hun geloof schipbreuk gaat leiden. He, om even in dat beeld te blijven, he, van het varen van een schip. Paulus gebruikt die beelden. He, in 1 Timotheus 1 zegt hij dat het werk van Hymenaeus en Alexander zo was dat hun geloof schipbreuk heeft geleden. Daar wordt dat woord ook gebruikt. He, dus dan gaat de schip zwalken, he, dan raak je uit koers. En dan word je meegedragen door iedere wind van leer. En dan raak je op de duur het geloof kwijt in die zin van je weet niet meer wat waar is. Je bent het helemaal kwijt. Het spoor van de boodschap die de apostel Paulus voor deze tijd brengt. En dat is, daar is gewoon heel veel wind van leer. En dan wordt het allemaal grillig en dan is de een vindt dit en de ander vindt dat en de gelovige komt er niet meer uit en weet niet meer wat waar is en hoe het zit. En daarvoor luisteren we naar de brieven van Paulus om dat juiste spoor vast te houden. Hè, om op dat spoor te blijven, in die koers te blijven varen, om het zo maar te zeggen. Ja, er zitten aardig wat schippers hier, dus ik blijf nog een beetje praten over schip en varen en koers enzovoort. Maar het zit ook hier in de tekst, hè, dus het is niet helemaal gezocht. We kijken even ook in 1 Timotheus 4 vers 1. Want daarin zien we nog sterker, misschien bijna nog wel sterker, dat het gaat om geestelijke machten. 1 Timotheus 4 vers 1. En je moet het altijd in zijn context lezen. En in vers 15 wordt gesproken, in hoofdstuk 3 vers 15 wordt gesproken over de gemeente als het huis van God. Een zuil en fundament van de waarheid. Ziet u het? Een paar versen eerder gaat het over de waarheid. En dan vallen we er hier in 1 Timotheus 4 vers 1. En daar staat: maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. Daar staat eigenlijk letterlijk: ze zullen afstand nemen van het geloof. Ze gaan ervan afstaan. In het Engels kennen we dat in het woord apostasie. Dat is bijna het Griekse woord wat er staat. Hè? Dus dan ga je van dat geloof afstaan. Dus je bent er door wind van leer of door grilligheid of door wat dan ook, door invloed. En dan word je daardoor beïnvloed. Je komt onder verkeerde invloed, daar word je door beïnvloed en dan ga je van het geloof afstaan. En dan ben je dus in verwarring gebracht. En wat gebeurt er dan? Want we zien ook de oorzaak. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Niets minder dan dat. He, dus ik had het over wind van leren en ik verwees naar geest. Nou, hier staat het dan echt expliciet heel duidelijk dat het gaat om misleidende geesten. En er zijn er nogal wat actief. En die zijn vooral actief daar waar het gelovigen betreft. Want die misleidende geesten willen graag die gelovigen misleiden. En leringen van demonen. En dat is aan alle kanten bezig. En geesten en demonen gebruiken mensen. En u weet dat demonen ook bezit kunnen nemen van mensen. He, demonen kunnen, ja, in, ik zou bijna willen zeggen, demonen kunnen in van alles gaan zitten, maar ook in mensen. Maar ook in voorwerpen. Dat is allemaal bekend. He. Maar in mensen, en dan, als ze in mensen zitten, dan zijn ze bezig, die, allereerst die mens, he, als een demon bezit neemt van een mens, dat kwam de Heer ook tegen, dan doet hij de luiken dicht. Dan worden de ogen gesloten, even figuurlijk gesproken, he, maar de Heer kwam dat ook letterlijk tegen, letterlijk blinden, die bezet waren door demonen, die werden letterlijk blind, en of doofstom. Maar figuurlijk gesproken gebeurt dat ook, daar waar demonen aan het werk zijn, dan gaan de luiken dicht. Dan worden de ogen gesloten en de oren gaan dicht voor het evangelie wat in deze tijd klinkt, het evangelie van de apostel Paulus. Gaan dicht voor de waarheid. Dat is wat ze doen. En dat is waar Paulus het hier over heeft. En dat is gewoon aan de hand, dat kun je gewoon constateren. Dat gebeurt. Mensen worden op verkeerd spoor gebracht en dergelijke. En daarom is het zaak om te blijven bij dat onderwijs wat we kennen inmiddels. Goed, we gaan naar Colossenzen 2. Colossenzen 2 vers 20. De grondregels van de wereld gaat er dan om, hè? Indien jullie dan tezamen met Christus afstierven. En dan hebben we moeten vertalen aan de grondregels van de wereld. Maar er staat letterlijk van de grondregels van de wereld af. Dus dat is een beweging ervan af eigenlijk. Hè? Weg van die grondregels van de wereld. Waarom laten jullie je als levenden, hè, alsof je leeft in de wereld, als levenden in de wereld, onder inzettingen plaatsen dat je niet zal aanraken of proeven of zou beroeren? Hè? De grondregels van de wereld, inzettingen van mensen, hè, bepaalde gebruiken in acht nemen, wat je wel of niet mag eten, of wat je wel of niet doet, hè, het in acht nemen van bepaalde rituelen. Nou, dat leidt allemaal af van het evangelie. He, want het evangelie is dat we alles kunnen eten. He, want God geeft het ons in de schepping. He, we waren net in 1 Timotheüs 4, moet u daar maar eens verder lezen. Daar staat dat. We kunnen gewoon alles eten. He, we hebben geen eetvoorschriften van we mogen dit wel of niet eten. Maar zodra je te maken hebt met religie, dan gaat het om dat je iets niet mag eten. Je mag niet iets aanraken. Je mag bepaalde dingen wel niet. He, in het kader van rituelen, voorschriften en leringen van mensen, daar kom je dan terecht. Vers 22. Wat alles tot bederf is door gebruik in overeenstemming met de voorschriften en leringen van mensen. Maar we zijn wat dat betreft, als het gaat om het houden van dagen, voedsel, inzettingen, wat dan ook, zijn wij helemaal vrij in Christus. Zijn we helemaal vrij. Dus zodra je daarin laat trekken, dan word je weer een stukje toegetrokken naar die grondregels van de wereld. En Paulus zegt juist in vers 20 dat we daar vanaf zijn gestorven. Het feit dat we met Christus gestorven zijn, betekent dat we los zijn van die grondregels van de wereld. Religie. Bij ons gaat het om geloof, niet om religie. Dat zijn echt twee verschillende grootheden. Dus als een gelovige daarin terechtkomt, lering van demonen, grondregels van de wereld, is nu eenmaal doof en blind voor de waarheid die de schrift onthult. Dat zei ik net, hè? Dat is wat bijvoorbeeld demonen bij een mens doen. Maak je doof en blind voor de waarheid. En dan kun je wel zien en dan kun je wel horen. Maar geestelijk gezien ben je dan doof en blind geworden. Goed, we gaan naar bladzijde 15. Paulus waarschuwt in zijn brief aan de Colossenzen dan ook voor filosofie en lege verleiding, die met alles overeenkomen behalve met Gods woord. Met nadruk stelt hij, want in hem. Colossenzen hebben we toch al open, hè, in hoofdstuk 2. Gaan we even naar vers 8. Vers 8. En dat zijn die aanwijzingen die Paulus nadrukkelijk aangeeft. En we doen er goed aan om daarnaar te luisteren op zijn minst en dat ter harte te nemen en dat te overwegen wat het voor onszelf betekent. Zie toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding, in overeenstemming met de overleveringen van de mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld en niet in overeenstemming met Christus. En daar hebben we weer het antwoord op alle filosofie, dat is Christus. Mensen hebben heel veel filosofietjes en filosofieën ontworpen. Menselijk denken, hè, filosofie. Menselijke wijsheid. Hè, filosofie betekent letterlijk liefhebber van wijsheid. Hè, philosophia. En we zouden die wijsheid van God liefhebben en dat is in Christus. Dat is de wijsheid die wij naar ons toe hebben gekregen. Hij is het antwoord. Hij is het antwoord op alle filosofie. Omdat hij het complement is van God. En dan hebben we geen filosofie nodig. We hebben Christus nodig. En in hem is het antwoord. Hij is de waarheid. Dat zei hij zelf. Hij is de waarheid. Hij zegt, uw woord is de waarheid. Hij is zelf daar de in persoon de waarheid. Hij maakte die woorden van God waar. En als zodanig is hij het antwoord. Laat je niet meeslepen door filosofie. We zien op deze dia een afbeelding van Pythagoras. Een van de klassieke Griekse filosofen. En we kennen natuurlijk alle, of veel van u kennen denk ik wel de stelling van Pythagoras. Maar dat is een wiskundige stelling. Maar het was ook een filosoof, hè, Pythagoras. En zo had je een heel scala natuurlijk in die tijd. Hè, Socrates en Epimenides en weet ik wie allemaal. Vergeet u het maar gauw weer, die namen. Want het is filosofie. En Paulus zegt ervan, dat is lege verleiding. Het kan allemaal heel mooi lijken en interessant, maar het is leeg. Waardoor je gevuld wordt en wat vulling blijft, is Christus. Dat is blijvend. Maar filosofie en leringen van mensen, hè, hoe prachtig ook en hoe mooi theoretisch ook allemaal gesteld. En het lijkt allemaal te kloppen, maar het is leeg. Dat is wat hier staat. Lege verleiding. Dat is het. Hè, en ja, dan is Paulus natuurlijk scherp, inderdaad, hij is scherp. We lazen net ook het woord misleiding. Nou, hier lezen we het woord verleiding. En de verleiding en misleiding op geestelijk terrein is ongelooflijk groot in deze wereld, hè, van vandaag. De cacophonie is ongekend. Hè? Dat woord betekent letterlijk kwaad geluid, kwade geluiden, cacophonie. Nou, er zijn er heel wat hoor. Geluiden waar het kwaad achter zit. He, vandaar dat zo'n uitdrukking soms best wel eens treffend is. Nou, Christus is het antwoord op alle filosofie, want hij is het complement van God. Hij maakt God bekend naar de schepselen toe. Hij maakt God zichtbaar en hoorbaar. En hij is ook het antwoord op alle religie. Want er is maar één weg waardoor wij tot God kunnen komen, en dat is hij. Dus wij kunnen zelf geen werken doen, want dat is religie. Wij kunnen zelf geen werken doen om bij God te komen of verdiensten voor God te ontwikkelen in onszelf. Nee, Christus heeft het alles volbracht en als zodanig is hij het antwoord op alle religie. Dus we hebben geen religie nodig, maar Christus. We hebben geen andere godsdiensten nodig, we hebben hem nodig. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dat blijft staan. Hij is het antwoord. En daarom is Paulus in deze verse hier in Colossense 2 ook zo fel. Omdat het gaat om hem. Hè? Dat alles wat afdoet aan wie Christus is, ja, dat is schadelijk, hè, voor ons. En daarom zouden we luisteren en als we even doorlezen in Colossense 2 vers 9. Want in hem woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. Dat is het antwoord op filosofie. En jullie zijn compleet gemaakt in hem. En dat is het antwoord op alle religie. Wij zijn compleet gemaakt in hem. Hij was als het ware, hij is het ontbrekende wat nodig was om ons tot God te kunnen brengen. Als middelaar. Dat is ons jaarthema. En als zodanig is hij het antwoord op religie. En hij is het hoofd van iedere soevereiniteit en volmacht. Hij staat bovenaan. En daarom zouden we ons houden aan het hoofd. Dat is een belangrijk principe hoor. We zouden ons houden aan het hoofd, dat ene hoofd, Christus. Hij is het hoofd van het lichaam. Dus hij is het hoofd van ons als gelovigen. En die erkenning, ja, die is nodig, hè? Dat we dat erkennen. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 15. God de Vader heeft Christus, de eerstgeborene van heel de schepping, geschapen, omdat hij in hem het beeld, het woord, de middelaar had om zich aan de mensheid te openbaren, te laten zien wie hij was en is. God de Vader is de bron van alles. Christus is het kanaal van alles. Alles is, Romeinen 11 vers 36, prachtige tekst. Alles is uit hem en door hem en tot hem. En degene door wie God alles uitwerkt is Christus. En zo is hij het kanaal van alles. Romeinen 11 vers 36, Colossense 1 vers 16. Een kanaal dat zal uitmonden in een oceaan van alles overstijgende heerlijkheid. Als hij, nadat hij alles aan zich onderschikt, zal hebben, zichzelf zal onderschikken aan de Vader, opdat God alles in allen zal zijn. Dus hij, uiteindelijk aan het eind van Gods plan, onderschikt ook hij zelf zich aan God, opdat God zij alles in allen. Als de Zoon onderschikt hij zich aan God de Vader. En zo wordt God dan aan het eind van de eonen alles in allen. Dus het antwoord op de vragen die we hebben als het gaat om filosofie, religie of wat dan ook, het antwoord vinden wij in Christus. En dat is wat Paulus aan alle kanten laat zien. Hè? Goed, we gaan weer even een pauze met elkaar hebben en dit keer een